De eerste Johannesbrief. In voorgaande keren dat ik hier was, heb ik enigszins uitgelegd hoe mijn bediening eruit ziet, wat mijn accenten zijn. En ik wil daar nog een keer naar terugkeren. U hoeft er niet op te zoeken hoor, ik lees het nogmaals voor. 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 14. Daar zegt Paulus tegen de jonge Timotheus, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift. Heel de schrift is door God ingegeven, ingeblazen door de Geest van God en is nuttig om daarmee te onderwijzen. En dat gaan we doen vanmorgen. Is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, jazeker, want we zullen zien wat niet strookt met dat woord, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Met deze belofte, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Daar wordt nogal wat gezegd over het woord van God. Daarom heb ik toen ook gezegd, ben ik iemand die zo graag het woord wil uitleggen. Expository preaching. Ja, ik heb een beetje een Engelse tik, sorry hoor. Ik hou van de Engelse taal, maar ik geef altijd de vertaling. Expositie is iets eruit halen wat erin zit. Verklarende prediking. Tekstverklarende prediking. En dit is niet een bezigheid dat u achterover kunt leunen vanmorgen en dat u het maar over u heen laat komen. Nee, de spreker en de luisteraar vanmorgen is actief betrokken bij de tekst. Bij het woord van God. En ik ga daar natuurlijk dingen over zeggen, maar dat woord van God zelf is levend krachtig en enkel in staat om onze levens te veranderen. In zoverre wij een getrouwe uitleg geven, dus eruit halen wat erin zit, dan is dat het woord van God. We willen niet dingen inlezen, dat is niet exegese, maar eisegese. En u als toehoorder vanmorgen, u luistert heel scherp. Broeder, dat zegt u al. Maar hoe zit dit dan? Daarom zijn we actief, heel actief vanmorgen. En ik hoop dat dit woord van God ook daadwerkelijk levend tot u mag komen en uw hart mag gaan veranderen. We hebben er niets aan vanmorgen dat wij feitenkennis overgeven. Het woord van God is geweldig, is mooi. Maar ook al zou u het hele woord van God, het hele Nieuwe Testament, woordelijk kennen, maar het had geen enkel effect op uw leven, dan hebt u er niets aan. Kennis is goed. Bijbelkennis is fantastisch. Teksten leren uit uw hoofd. Maar vergeet niet dat uw hart open moet staan, dat die teksten ook leven mogen brengen in onze handel en wandel, in ons denken en ons doen. Nu, de eerste Johannesbrief is een praktische brief. Dat wil niet zeggen dat er geen theologie in zit of leer, ontzettend veel. Maar het is heel, heel praktisch. En Johannes, ik hou van Johannes, want Johannes is zwart-wit. Nou wil ik niet zeggen dat ik een echte zwart-wit iemand ben. Ik weet ook wel dat het soms niet helemaal zwart-wit is. En toch, zwart-wit schept wel duidelijkheid, of niet? Het is of waarheid, een geliefd woord van Johannes, of het is een leugen. Het is licht of duisternis. Het is liefde of haat. Het is leven of het is de dood. Je bent een kind van God of je bent een kind van de duivel. Je dient God of je dient de wereld. Allemaal thema's hier, zwart-wit. En daar doen wij niets aan af. Johannes is heel duidelijk. Ik geef een hele korte indeling over die 5 hoofdstukken. Mijn plan is vanmorgen om hoofdstuk 1 te behandelen. Ook nog 2 versen van hoofdstuk 2, we zullen zien. En de komende keren dat ik hier ben, pakken wij gewoon de draad op. Want ik wil zo graag dat u de samenhang gaat zien van zo'n brief. Niet dat ik 1 tekst eruit pluk, het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Hoe mooi dat ook is om daar een hele boodschap rondomheen op te bouwen. Ik wil zo graag dat u de eerste Johannesbrief van het begin tot het eind snapt. Zijn betoog, zijn redenatie, zijn zorg. Waarom hij die dingen schrijft aan zijn toehoorders. Dus ik kan heel veel dingen niet zeggen. Want we gaan er nogal een beetje haastig door. Er gaat een wereld schuil achter elke tekst, als het ware. Heel veel controverse hebben we alleen al in dit eerste hoofdstuk met betrekking tot de aard van de verzoening. Of een volmaaktheidsleer. Kan een christen zonder zonde worden hier op aarde? Heel veel discussies. Maar ik vind het zelf heerlijk. Dat weet u al. Om dat uit te pluizen, om alle verschillende ideeën eens na te gaan. Maar ik ga u daar vanmorgen niet mee bezwaren, want dan ziet u nog steeds niet de samenhang. Dus de Bijbelstudenten onder ons, die zullen zeggen, nou, je gaat er wel heel oppervlakkig door. Heeft hij dit wel gelezen? Kent hij dit dispuut wel? Kent hij deze theologische visie? Ik pretendeer niet alles te kennen. Dan kunt u mij misschien nog wat leren. Dat zou fijn zijn. Maar ik laat heel veel voor wat het is. Ik hoop dat wat wij zullen zeggen, dat het helder en klaar tot u mag komen. Ten eerste, laat ons eerst als inleiding eens het evangelie van Johannes openen. Johannes hoofdstuk 20, vers 30. Zijn evangelie. Dus ik hoop dat u uw Bijbel hebt meegenomen. Hou hem open, volg mijn betoog. En als u het niet bij u hebt vanmorgen, denk in ieder geval als broeder Bruinenberg komt, aha, dan moet ik hem toch zeker bij me hebben. Maar ook bij de andere sprekers hoor. Het is altijd goed om uw zwaard bij u te hebben. Johannes hoofdstuk 20 vers 30. Johannes zegt hier aan het eind van zijn evangelie waarom hij dat evangelie geschreven heeft. En hij zegt dat op deze manier, vers 31. Maar deze, dat zijn alle tekenen van de Heer Jezus, zijn beschreven opdat u gaat geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Ik heb dit evangelie geschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben. Dit is het evangelie van Johannes. Hij schrijft dit evangelie zodat mensen zouden zeggen, die Jezus is niet maar zo een mens. Hij is de Messias, de Zoon van God. En dat wij leven zouden krijgen. Nu naar zijn eerste brief. Hoofdstuk 5 vers 13, want ook hier geeft hij de reden van zijn schrijven. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 13. Deze dingen, dus het voorgaande wat hij allemaal genoemd heeft in deze brief, heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon. Dit zijn al gelovigen. Hij schrijft deze dingen aan hen die geloven in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Weten. Ook een geliefd woordje in deze brief. En dat heeft alles te maken met de opkomst van het latere, ja, dat komt is een moeilijk woord, gnosticisme. Steek uw vinger eens omhoog. Wie heeft wel eens gehoord van het gnosticisme? Ah, kijk, toch wel wat handelen, zeker. Gnosticisme komt van het Griekse woord gnosis. Kennen, weten, kennis. En Johannes die tackelt het vroege opkomende gnosticisme. Want het gnosticisme in volle bloei was pas later. Maar dat heeft alles te maken met weten, kennen. Even een trigger, komen we later wel op. Hij schrijft deze dingen zodat we zouden weten en genieten van het feit dat we het eeuwige leven hebben. Deze brief wordt ook heel vaak benaderd als een test. Als we deze brief gaan lezen, dan kunnen we onszelf testen of wij inderdaad christenen zijn. Je hebt een morele test. Gerechtigheid. Wensen wij, willen wij graag gerechtigheid bevorderen? Willen we graag de geboden van God onderhouden en gehoorzamen? Dat is de morele test, daar gaat deze brief over. Maar ook een sociale test. Hoe zit het met de liefde die we hebben tot God? Hoe zit het met de liefde naar elkaar? Een test. Of de leerstellige test. Want ook deze brief is doorspekt van het feit, wat doet u van de Christus? Wie is hij? Is hij de Messias? Is hij de Zoon van God? Is hij mens geworden? Wat doet u van de Christus? Een morele test, een sociale test, een leerstellige test. We kunnen onszelf testen of we op de goede weg zijn. En tevens kunnen wij zien wat voor dingen, wat voor zaken onze vrije omgang met God de Vader en zijn Zoon kan verstoren. Nu dat ter inleiding, kort. Laten we naar de tekst gaan. 1 Johannes hoofdstuk 1. En ik lees in één keer de eerste 4 versen. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. De inleiding van Johannes. En eigenlijk zou je het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes ernaast moeten leggen. En een vergelijking maken. Want daar heeft Johannes het over het woord. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Daar ligt het accent op het woord. En hier op het leven. Maar wat er was vanaf het begin. Dit is niet een tijdloos begin. Zoals het evangelie van Johannes, dat heeft voor de schepping van de wereld de drie-ene God, de Logos, het woord, Jezus. Maar wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen en onze handen getast hebben van het woord des levens. Hier is Johannes een ooggetuige en een oorgetuige. En onmiddellijk moeten we onszelf al als christenen dit tot ons nemen en zeggen, hey, ons geloof is een historisch geloof. Ik weet dat in de samenleving de spot wordt gedreven met het christendom. Men vindt het heerlijk. Een Lubach bijvoorbeeld. Ik weet niet of je daar toen iets van gehoord hebt. Eigenlijk is het geloof voor christenen iets als geloof in de tandenvee. Of een sprookje zoals Doornroosje. Het zijn dan maar sprookjes. Broeders en zusters, ik weef in dit betoog een geloofsverdediging. Er zitten jongeren achterin en die worden aangevallen in deze wereld. Wij allen worden aangevallen. Wij hebben niet een geloof in iets zweverigs, iets niet controleerbaars, iets ergens in een geestenwereld. Nee. Dit is niet een soort mysticisme. Van ja, de een gelooft het wel, de ander niet. Nee. Johannes zegt hier, ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Wij hebben het getast. Ons geloof, broeders en zusters vanmorgen, is een geloof diep verankerd in de geschiedenis. Controleerbaar. We hebben het gezien. We hebben het niet alleen gezien, we hebben het aanschouwd. Als je in de grondtaal kijkt, kijk de herziene statenvertaling en de statenvertalers, die hebben al een verschil tussen zien en aanschouwen. Zien is, je ziet iets, maar aanschouwen is aandachtig, oplettend kijken. We hebben het niet alleen gezien, we hebben het aanschouwd. We hebben het getast. Nee, ons geloof, broeders en zusters, is verankerd in de geschiedenis. Onze God heeft zich bekendgemaakt in de geschiedenis. Petrus zegt precies hetzelfde. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 16. Ik ga het u voorlezen. Want, zegt Petrus in zijn 2e Petrusbrief, hoofdstuk 1 vers 16, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Kijk, daar hebt u het. Dat is wat de wereld ons wil doen geloven. Fabeltjes. Kunstig in elkaar gezet. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij, Jezus, heeft van God de Vader eer en glorie, heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord. Ja, je moet wel geloven in de Bijbel, hè? Ja, jullie geloven in de Bijbel. Onzin. Net alsof de Bijbel een sprookjesboek is. Zowel christelijke historici als wel atheïstische historici of seculiere historici bevestigen het feit dat de nieuwtestamentische documenten, 27 boeken, 27 brieven, historische documenten zijn. Er is geen discussie over mogelijk. Hoe graag de atheïsten ook zouden willen zeggen, dit is allemaal verzinsels. Nee, die zeggen, dit zijn historische documenten. Die komen uit de eerste eeuw. Het enige wat overblijft, of ze logen of ze spraken de waarheid. Deze mensen, ze stierven voor het geloof. En ik weet dat het niet zonder de geest van God gaat. Het feit dat ik dit geloof is niet door alle geloofsverdediging, is door de geest van God. Maar wat ik u wil benadrukken, u heeft niets om u voor te schamen. Uw geloof is een redelijk geloof. Vers 2. Het leven is geopenbaard, zegt Johannes. En wij hebben het gezien. Kijk, ik zeg het wat enthousiast, want zo moet het ook tot ons komen. Johannes, hij zegt, wij hebben het gezien. Het is manifest geworden. We hebben het gezien. Laat het fris tot u komen vanmorgen deze woorden. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de Vader was. En aan ons is geopenbaard. Is dit niet geweldig, broeders en zusters? De niet te kennen God. Die geen mens kan zien en leven. Die is bekend geworden in en door Jezus Christus. Dat eeuwige leven. Het leven is geopenbaard, is zichtbaar geworden. En ik weet dat we nu al 2000 jaar verder staan, maar laat niet de frisheid u hiervan ontgaan. Want wij gezien, vers 3, hij kan er niet over ophouden, gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. En dit is het grote doel van morgen. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Het apostolische gezelschap. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon. Wauw. Soms moeten we ons even knijpen. Is het mogelijk? De schepper van hemel en aarde. Die niemand kan zien en leven. Is tot ons gekomen in en door Jezus Christus. Zichtbaar geworden. Zodat wij deel zouden krijgen aan het heil. Omgang zouden krijgen. Gemeenschap is een beetje een oud woord. Deel hebben aan. Omgang hebben met. De Vader. En Jezus Christus. Wauw. Ik vind het heerlijk om een christen te zijn. U ook? Wat een genade. Want een brief en deze woorden mag heel fris de wereld weer ingaan. De apostelen hebben getuigd. Het is het apostolisch getuigenis. Maar wij als de volgelingen van Jezus Christus, wij mogen hier ook van getuigen. Omgang, dat is hoofdstuk 1. Omgang, gemeenschap met de Vader. En deze dingen schrijven wij u, vers 4. Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Volledig. Volkomen. Blijdschap. Blijdschap is een vluchtige emotie, of niet? Wij zijn blij, we zijn heel vaak blij als er gunstige omstandigheden zijn. U heeft net een promotie gemaakt. U bent blij. U voelt u goed. U hebt de sleutel gekregen van uw nieuwe woning. U voelt u zo blij en goed. Maar in uw nieuwe woning slaat u op uw duim en de blijdschap is weg. U zit tegen het plafond. Die blijdschap die hier naar voren komt, is natuurlijk een heel andersoortige blijdschap. Want het is heel vreemd dat de apostel Paulus in de Filippense brief, de brief waar hij in gevangenschap zat, geketend aan een pretoriaanse wacht, in gevangenschap, waar de meesten hem verlieten, daar zat hij. De minst ongunstige omstandigheden die je maar kon bedenken, trof de apostel Paulus. En waar schreef hij over? Blijdschap. Verblijd u te alle tijden. Nog een keer zeg ik het u. Verblijd u. Deze blijdschap, mijn broeder en zuster, waar Paulus het over heeft, waar Johannes het over heeft, waar onze Heer en Heiland het over heeft. De blijdschap en vrede is niet afhankelijk van omstandigheden. Wij christenen, we hebben het vermogen om te zweven als een arend boven onze ongunstige omstandigheden. Want het zou niet best wezen dat als u morgen het bericht krijgt van de arts, u heeft een terminale vorm van kanker, we kunnen niets voor u doen. Is deze blijdschap dan weg? Nee. Nee. Want in die moeite en zorg van die ongunstige omstandigheden, die bagatelliseer ik niet, die poets ik niet weg. Wij zijn mensen. Maar er is iets in ons, als we dicht bij de Heer leven, het is goed. Ik voel een rust en vrede en een blijdschap. Waarom? Omdat ik omgang, deel heb aan de schepper van hemel en aarde. De schepper van mijn leven. Dat is een hele andere blijdschap. En dat kon Paulus en daar ben ik jaloers op. Want ik ben een heel andere man. Ik moet er zo veel dingen leren en groeien om te kunnen zweven. Nee, ik word meteen naar beneden gehaald. En zie onder zorgen. Volkomen blijdschap. Dat was de inleiding. Vers 5. En dit is de boodschap, zegt Johannes, die wij van hem gehoord hebben. Van Jezus Christus. En aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Paulus in de eerste Timotheusbrief, in hoofdstuk 6, vers 16, die zegt het op deze manier. 1 Timotheus 6, vers 16. Hij, God, die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Ik heb het al vaker gezegd vanmorgen. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Een ontoegankelijk licht. God is een licht. Dat heeft alles te maken met zijn heiligheid, met zijn puurheid, met zijn zuiverheid. God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. In het christelijk geloof is altijd God en de duisternis gescheiden. God is licht. In het pantheïsme, en voor degenen die weten wat dat is, dat is die Oosterse religies, die zeggen dat de hele kosmos en al het geschapene en God vallen samen. Alles is God en God is alles. Die hebben een enorm probleem om het kwaad te definiëren. Want het kwaad is ook in God. Goed en kwaad. En het is een kwestie van yin en yang. Van balans en disbalans. Niet het christelijk geloof. Het kwaad is duister en donker. En het is niet in God. En God, dat is de hele Bijbel. Van Genesis tot Openbaring. De schepper God is de verlosser God. En de verlosser God gaat het kwaad en zonde wegdoen. Dat is een hele verlossingsplan. Daar werkt het hele raad van God naartoe in het boek Openbaringen. Openbaring. Niet openbaringen, zou ik haar bijna zeggen. We moeten wel accuraat blijven. God is licht. En in hem is geheel geen duisternis. God is licht. Johannes in zijn vierde hoofdstuk zegt, God is. Nou, toe eens. God is. Liefde. Inderdaad. En in zijn evangelie, Johannes hoofdstuk 4, vers 24, daar heeft hij het over God is geest. En wij moeten hem aanbidden in geest en waarheid. God is geest, God is liefde, God is licht. En de Hebreeën schrijver heeft erover, God is vuur. God is een verterend vuur. Nu weet ik wel dat er heel veel zaken zijn, kenmerken van God. God is goed. God is barmhartig. God is langmoedig. God is geduldig. God is zachtmoedig. God is een God van oordeel. God is een God van toorn. God is een heilig God. Heel veel dingen. Maar deze drie of vier keer wordt expliciet gezegd, God is. Dat definieert hem. Dat is zijn essentie. Dat is hij, wie hij is in het diepst van zijn wezen. God is geest. Dat is wie hij is. Hij is niet een persoon als ons met stoffelijke ledematen. Hij is geest. Wat hem definieert, wat hij is, is liefde. En hier Johannes zegt, wat hij is in de kern is licht. Nu als u die al verankert in uw denken, God is geest, God is liefde, God is licht. Dan heeft u al een heel mooi plaatje, een beeld van wie God is. En er hoort al de rest bij. Want het gaat zo vaak mis in kerken, omdat er één ding uitgelicht wordt. God is liefde en liefde is God. En het lijkt wel of dat het een en al is. Of God is genade. Of andere kerken die het hebben over de gestrengheid God. God is een God van oordeel of van toorn. Heilig God. Een puur God. Houd altijd in gedachten, mijn broeder en mijn zuster. Al die attributen, al die kenmerken van God is God. En ga niet de een vergroten en de andere naar beneden halen. Want dan is het disbalans in het godsbeeld. Daarom ook mijn insteek. Het woord moeten we lezen en begrijpen. Enkel en alleen als wij het woord keer op keer van Genesis tot Openbaring lezen en kennen. Is daar een zuiver godsbeeld. Een zuiver Christusbeeld. Een zuiver beeld van de geest van God. Genoeg gezegd. God is licht. Hij is puur. Hij is zuiver. In hem is geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. Want dat was de aanhef. Omgang met de Vader. Als wij zeggen dat wij omgang, deel hebben gekregen aan God de Vader en Jezus Christus. En wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Bam. Zo scherp. Dat is Johannes. Je liegt. Je handelt niet overeenkomstig de waarheid. Maar, vers 7, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, vers 5, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Talk is cheap. Praatjes vullen geen gaatjes. Een leven geleefd spreekt veel sterker dan de woorden. Als wij zeggen. Nu hier moet ik toch even heel kort iets zeggen over dat gnosticisme. We kunnen er heel veel over zeggen over gnosticisme, wat er allemaal inhield. Gaan we niet doen. De gnostici die maakte een onderscheid, het was een stroming en die probeerde bekeerlingen eigenlijk te maken onder de gelovigen. Het was een smeltkroes van heidendom, christendom, mystieke praktijken, alles bij elkaar. Dus ze probeerden het ook te infiltreren, de gnostici, binnen de christelijke kerk. En ze hadden een sterke nadruk op het geestelijke, op het kennen. Het kennen, het verstand, de geest is zuiver. En dan nemen we onze vlucht mee naar de godheid. Het lichaam is materieel, stoffelijk. Ach, en het is zondig. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je doet met het lichaam. Het lichaam is het lichaam van zonde, toch? Dat zegt Paulus toch, het lichaam der zonde. Het is hopeloos, het is zondig. Maar met mijn geest zweef ik puur naar de godheid. Dus maak je niet te druk over die zonde. Ga er niet zo diep door. De geest blijft zuiver. Heel kort, maar dat gaat in je tackelen. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, gnostici, ook wij hebben deel aan God de Vader en zijn Zoon. Als wij dat zeggen en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met, je zou denken, met God. Wat vreemd. Hebben we gemeenschap met elkaar? Hebben we omgang met elkaar? En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Voor Johannes maakt het niet uit als u nu zegt, hebben we gemeenschap met God of met elkaar? Daar komen we later wel op terug. Want hij hutselt die twee door elkaar. Liefde van tot God, liefde tot de naaste. Broeders en zusters, er is iets gebeurd toch? Als wij hem toebehoren, en ik spreek tot gelovigen vanmorgen, maar als er hier iemand is vanmorgen die niet gelooft dat Jezus de Messias is, dan hoop ik dat deze ochtend een ochtend van heil mag zijn. Dat u capituleert in uw autonomie, in uw zelfbeschikking en uw leven overgeeft aan God de Vader en Jezus Christus aanvaardt als uw redder en uw zaligmaker. Want ook dat bloed van Jezus Christus, het heeft mij gereinigd van mijn zonde, kan u reinigen van uw zonde vanmorgen. Maar ik spreek nu tot gelovigen. Er is toch iets gebeurd in onze levens. Er is een tijd geweest dat we ons bevonden in de duisternis. Paulus zegt in Colossenzen hoofdstuk 1 vers 13 dat hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en heeft ons overgezet in het koninkrijk van zijn Zoon, van zijn liefde. Er is toch iets gebeurd bij het kruis van Golgotha, bij de opgestane Heer. Voorheen was het leefmilieu waarin u ademde, u leefde, was zonde. Ongerechtigheid, duisternis. Maar u heeft iets beleefd in uw leven, dat u daar uitgenomen bent en dat u in nieuwheid des levens, Paulus, in een nieuw leven opgestaan bent. En zuurstof binnenkreeg. Niet meer de verontreinigde lucht van dood, zonde, ellende, misère. Maar nee, leven. Gerechtigheid, licht. En u bent gaan ademen. En u wandelt in het licht. U kunt zeggen met Paulus, ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het is nieuw geworden. Oh, ik weet nog heel goed toen ik 18 was. Wauw, geweldig. Wat een ervaring. Uit de duisternis, in het licht. Wat een ander leven. Wat onlogisch zou het zijn. Als wij zeggen, ik heb gemeenschap met God de Vader en met zijn Zoon. De Vader die een ontoegankelijk licht bewoont. Jezus die het licht der wereld is. Maar ik blijf lekker wandelen en de verontreinigende lucht op. Snuiven van het oude leven. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, ja dan hebben we gemeenschap met elkaar. En dat bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Toen wij bij het kruis waren, maar nog steeds, het reinigt ons van alle zonden. We zeggen wel eens verleden, heden en toekomst. Het krachtige bloed van Jezus Christus. Vers 8. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Het gaat een stap verder. We hebben geen zonde. En ik weet, ik heb het al aangestipt, er zijn allerlei controversen, ook binnen christenen. Er is een soort volmaaktheidsleer dat christenen kunnen zo ver komen dat ze echt niet meer zondigen. Een volmaaktheidsleer. Ik geloof dat niet. En ik geloof ook niet dat Johannes dat hier leert. Daar komen we zo op. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, ach, dan misleiden we onszelf. De waarheid is niet in ons. Wij weten toch wat voor maaksel wij zijn. Ik weet wat voor maaksel ik ben. Maar, vers 9, als we onze zonde belijden. Zie, Johannes, het impliceert hier dus al, christenen zondigen nog wel eens. Maar als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat een prachtige brief, of niet? Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Prijs de Heer daarvoor. Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Belijden letterlijk betekent dat hetzelfde zeggen als. Hetzelfde zeggen als God over datgene wat je gedaan hebt of gezegd hebt. Belijden heeft in zich in het openbaar brengen. In het licht brengen. Je hebt gezondigd en je weet het. Maar je gaat naar God toe. En je benoemt het heel specifiek. Vader, ik heb gezondigd. Ik heb geroddeld. Ik heb zo kwaad gesproken. Het bekte zo heerlijk weg op de visite. Maar ik ben niet gemaakt om kwaad te spreken. O God, vergeef me. En dan is deze belofte voor u en voor mij. Hij is trouw en rechtvaardig. Ik vind het heerlijk. Ik kan er zo van genieten. Hij is trouw. Wij zijn het zo vaak niet. Paulus zegt in de Timotheusbrief, 2 Timotheusbrief, hoofdstuk 2, vers 13. Zijn wij ontrouw? Hij blijft trouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat wil zeggen, God is, weet u nog, wat hem definieert. God kan zichzelf niet verloochenen. God kan niet in tegenspraak zijn met zichzelf. En de hele Bijbel leert, ook in het Oude Testament en vooral de Psalmen, David, als hij zijn zonde belijdt en bekend maakt, dan vergeeft God. Als wij onze zonde belijden en hij zou niet vergeven, dan is daar een God die niet zich houdt aan zijn belofte. Maar dat doet hij wel. Hij is trouw. Zijn wij ontrouw? Hij blijft trouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wauw, wat een God hebben wij. Ga dan naar die God toe. Trouw en rechtvaardig. Waarom de rechtvaardigheid hier? Waarom benoemt hij hier de rechtvaardigheid? Lees voor uzelf maar eens Romeinen hoofdstuk 3 vers 25 en 26. Daar komen we tegen dat God rechtvaardig is en kan rechtvaardigen ons die in Christus zijn. Maar ik skip daar even wat sneller overheen. Vers 10, als wij zeggen, 3 keer dus in het hoofdstuk, als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. We liegen, we doen de waarheid niet, zijn woord is niet in ons. Mijn lieve kinderen. Kijk, hier is een oude man aan het woord, Johannes. Mijn lieve kinderen, een term van affectie, innemendheid, empathisch. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen. Kijk, elke keer in deze brief zegt hij waarom hij dingen schrijft. We kwamen er al tegen in vers 4. Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Maar mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft. Kijk, en die twee zaken, mijn broeder en mijn zuster, is wat ik denk een gezonde leer van zonde. Het woordje voor zonde is hamartia hier. En het heeft in zich het doel missen. En voor de Bijbelstudenten onder ons, hamartiologie is die discipline in de theologie die het heeft over de zondeleer, de leer van zonde. Van Genesis tot Openbaring. Kijk, ik probeer je een beetje te triggeren. Misschien zit hier wel iemand, hé, wat interessant, daar moet ik wat meer over lezen. En anders mag u het vergeten. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Onderschat zonde niet. Ja, wij zijn hier uitgetrokken. Wij wandelen aan deze kant van de opstanding, van het kruis. Nieuw leven. Onderschat de zonde niet. De zonde trekt aan ons. Wat een zuigkracht heeft zonde. En dat kan allerlei zonden zijn. We denken heel vaak meteen aan seksuele zonde. En dat is een zonde aanwezig in deze tijd. Pornografie. Wat een zuigkracht heeft pornografie op mannen. En er is geen man die daarvan gevrijwaard is. Het vrouwenlichaam heeft iets betoverends. En het zuigt, het trekt aan ons om ons op die oude weg weer te brengen. Onderschat niet die kracht van zonde. Ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. Maar net zo goed kwaadsprekerij. Materialisme, werken, werken, werken. Dingetjes, dingetjes, dingetjes. Spullen, spullen, spullen. Er zijn zoveel dingen waarin we verstrikt kunnen raken. Maar ik schrijf deze brief over de gemeenschap van God om dicht bij hem te zijn, zodat u niet zondigt, zodat u begrijpt wat er is gebeurd. Blijf op die weg. Genesis hoofdstuk 4 vers 7 heeft voor mij altijd een heel beeldend plaatje van zonde. Genesis hoofdstuk 4 vers 7. Kain en Abel, daar lezen we dit. Is het niet zo, vers 7, dat u als u het goede doet uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Nu komt toch weer even dat Engels naar boven. Want in de English Standard Version, de ESV, dat is een letterlijke vertaling, net als de herziende statenvertaling, probeert letterlijk te vertalen, daar lezen we dit. Sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. Sin is crouching at your door. Daar wordt de zonde gezien als een roofdier die krabt aan jouw deur om binnen te komen en je te bespringen. Ik vind het zo beeldend, want we voelen dat allemaal wel eens. Dat er gekrabt wordt aan onze deur door zonde en het spookt in ons hoofd. Een fantasie, een foute begeerte. En het wil me niet weggaan. En er wordt gekrapt, er wordt heviger gekrapt. En u controleert of die deur nog wel dicht zit. Maar die deur begint te bewegen. En hij krapt luider en luider. En de grenzen en begrenzing is weg. En de deur vliegt open. En het dier dat springt op u. En u bent in beslag genomen. Door de verleiding van de zonde. En mannen hebben daar zeker mee te maken op seksueel gebied. Onderzoek wijst uit, vrouwen net zo goed. En je wordt besprongen en zonde maakt zoveel dingen kapot. En door Gods genade is het weer mogelijk om dat dier buiten de deur te krijgen. Door zonde belijden. En dat dier is weer buiten. Hou die deur dicht. Maar onderschat de zonde niet, mijn broeder en mijn zuster. Ik schrijf u deze dingen omdat u niet zondigt. Maar als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Kijk, hier komen we dat evenwichtige betoog tegenover zonde in het leven van een kind van God. Ja, we kunnen nog zondigen. Hij schrijft die dingen zodat we niet zondigen, maar als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. De rechtvaardige. Denk niet lichtvaardig over het leven. We staan zo vaak stil bij zijn dood, bij zijn opstanding. Poets niet zijn leven weg. Het is Christus, de rechtvaardige. Zie de mens. Zie de mens die waarlijk mens was. Een leven zonder zonde geleefd heeft. En die zondeloze mens, die rechtvaardige, is de voorspraak voor ons die gezondigd hebben. Wauw, een advocaat, een pleitbezorger, een hoge priester. Een voorspraak. Ik zei het al, we staan zo vaak stil bij zijn dood, begrafenis en opstanding. Hemelvaart wordt al iets minder. Het zitten aan Gods rechterhand, ook iets minder. Preken over de huidige bediening, het dienstwerk wat Jezus nu doet in de hemel, wordt te weinig over gepreekt. Hij is daar nu, onze levende Heer en Heiland, wiens bloed ons reinigt van alle zonden, die trouw en rechtvaardig is. Onze voorspraak is nu bij God de Vader, om voor ons tussen beiden te komen. Mijn broeder en mijn zuster, de zonde in ons. Laat het u niet zo ver naar beneden brengen dat u uw handen in de lucht werpt en ach, het is een strijd die we niet kunnen winnen. Ga naar Jezus Christus, de voorspraak. En het wordt weggedaan. Beleid uw zonde. Ga door. Daarom hou ik van rijst op. Rijst op voor Jezus. Helden van het kruis. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Waarom benadruk ik dit? Omdat ik wel eens bij de pakken neer heb gezeten. Die knieën die werden slap. De rug zakte ineen. Ach. Als het leven zo geleefd moet worden als een christen. Nee, zegt de Hebreeën schrijver. Richt die rug op, knieën weer strak, recht tevoren, ga door. Het is maar zo kort dat we hier zijn, mijn broeder en mijn zuster. Voordat wij de heerlijkheid in zullen gaan. De voorspraak bij de Vader. En nu gaan we echt afronden. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Nou heb ik even een vers om mee te eindigen hoor. Daar ga ik de volgende keer nog iets over zeggen. Leer dit nu al verzoening of volgende keer. Anders wordt het wel een beetje heel veel vanmorgen. Ik hoop dat wat gezegd is vanmorgen, dat het u duidelijk is geworden wat Johannes hier doet. Wat Johannes hier communiceert. Dat het grote doel is omgang met de Vader. Omgang met zijn zoon. Een volkomen blijdschap. En dat heeft alles te maken met zonde. Want als er iets een blijdschap doder is, is het zonde. Ik ben niet blij als christen als er zonde is in mijn leven. Maar als die zonde weg is en we belijden onze zonde, dan is daar die blijdschap. We zullen de volgende keer hiermee verder gaan met vers 2 en dan hoop ik hoofdstuk, nou gaat niet lukken, een deel van hoofdstuk 2 te behandelen. Veranker dit in uw denken, neem het de volgende keer mee, want het is niet de volgende week al dat ik hier ben, maar ik ga ervan uit dat u het woord van God lief hebt en het zelf ook naleest. Ik wil graag voorgaan in een woord van gebed, om dit te omzomen in gebed en dat de Geest van God dit mag gebruiken in uw leven en in mijn leven. Ik wil u graag voorgaan. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we dit mogen hebben. De woorden die u ons gegeven hebt door Johannes, door dit op te schrijven, dat u het ingeblazen hebt door uw geest. En Heer, dank u wel dat we vanmorgen bemoedigd zijn. Dat we vertroost zijn vanmorgen. En misschien wel vermaand. Maar Heer, het is allemaal goed. Dank u wel, Vader, voor die heerlijke belofte die we hebben deze morgen. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. O God, als hier iemand vanmorgen is die reinigende werking van dat bloed nog niet gekend heeft, gevoeld heeft in zijn of haar leven. Heer, ga nu met uw geest, overtuig die persoon van zonde, schuld, gerechtigheid. Heer, dat die persoon mag capituleren bij het kruis van Christus. En die reinigende werking mag voelen, beleven. Dank u wel voor het feit dat als we onze zonden belijden, u trouw en rechtvaardig bent. Dank u wel, Vader, voor de voorspraak die voor ons pleit en bidt. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u ons een nieuw leven hebt gegeven, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, maar o Vader, er is een strijd tegen de zonde. En we lezen het in uw woord, dat wij hebben nog niet tot bloedens toe gestreden tegen de zonde. Heer, help ons in de kracht van uw geest waardig te wandelen, waardig te leven en steeds meer en meer te mogen gaan lijken op uw Zoon Jezus Christus. Hier komt het uw doel deze morgen. Bemoedig, vertroost, help ons. Dus vragen we niet om dat verdienen.